Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Jongens, valt jullie iets aan mij op?
Je hebt geen andere bril. Je zit op dezelfde plek in huis. Je lijkt gelukkig, je lacht. Nee, dit is de normale Peter.
Nee, valt jullie helemaal niks op?
Nee, nou, niet meteen. Nee.
Nou, dat is goed nieuws, want sinds vandaag draag ik een onzichtbare beugel.
Wat?
Oh, echt?
Ja.
Wat?
Ja.
Oh, wat Invisalign.
Ik geloof in iets ander merk. Oh. Ik ga hun naam niet noemen, want ik wil dat ze reclame gaan inkopen bij ons. Maar het is even wennen. Ik ga ze zo meteen ook wel uitdoen, want ik merk dat ik een beetje moeite met praten heb erdoor. En onze luisteraars verdienen natuurlijk mij op de volle 100%.
Nee, het valt zeker niet op, dus het is esthetisch. Maakt, ja, je wordt er alleen maar beter van.
Oké, ik ga hem nu wel uitdoen. Ik zet even mijn camera uit, want het is geen smakelijk iets om te zien. Maar,
Oh ja, dan komt er zo'n kwel gebiedje uit.
Ik ga mijn ogen...
We doen even onze ogen.
Ik ga niet kijken.
Maar ik zet de camera uit, dat kan gewoon.
Zet je echt de camera even uit? Oh, hij zet nu echt inderdaad de camera uit in zijn gebiedje. Nou ja, oh, dat is wel aardig.
We gunnen je privacy.
Maar Charlien, het zag er niet uit, hè? En welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert en mijn favoriete filmbeer is Po Ping uit Kung Fu Panda.
Mijn naam is Charlien Heesen en mijn favoriete filmbeer is Ted uit Ted.
Hoi, ik ben Peter Koelewijn en mijn favoriete filmbeer is natuurlijk Paddington. Als je die twee films nog niet gezien hebt, serieus, ga ze kijken, daar word je gelukkiger van.
We hebben inderdaad deze vraag, wilden we hiermee openen? En toen dacht ik, filmberen hebben die wel genoeg, maar er zijn zoveel filmberen. Ik snap niet waarom niet elke film gewoon überhaupt standaard een beer heeft.
Het is wel een van mijn favoriete dieren, moet ik toegeven.
Als in een film of in je bed?
Ja, gewoon overal, waar ik ze tegenkom. In de dierentuin, op straat. Ik kom ze niet vaak op straat tegen, gelukkig. Maar in films zeker ook wel. Ik kan al verklappen dat er ook een beer zit in de serie die ik deze week gezien heb. En daar ben ik ook gelukkig van.
Nou, pak hem maar door. Wat heb jij gekeken?
Ik heb op Amazon Prime Video de fantasy animatieserie The Legend of Vox Machina gekeken.
Is het Machina?
Vox Machina, ja, is het. De Amerikanen kunnen geen G zeggen natuurlijk.
De G van Gijsbert.
Ja, die zeggen wel Gijsbert.
Yes.
Gijsbert.
Charlene, die is makkelijker uit te spreken in het Engels. Wat heb jij gekeken?
Curb Your Enthusiasm, het laatste seizoen. Het laatste nieuwe seizoen.
Ja, leuk. Waar zitten zij? Is het laatste nieuwe seizoen? Dat loopt al een tijdje. Waar zitten zij inmiddels?
Ziggo Movies and Series, vooralsnog. Daar hebben we het straks over. Maar ja, het is nu nog... De meeste HBO-series zitten nu nog op bij Ziggo.
Ja, nou, je zegt, daar hebben we het straks over. Daar gaat Peter in ieder geval inderdaad in het nieuws wat over roepen. Ik heb zelf Neymar gekeken, een voetbaldocumentaire genaamd The Perfect Chaos. Op het einde van deze aflevering, van deze podcast, roepen we in ieder geval ook nog even onze superkijk, super streaming tip. Blijf luisteren, want dat is onze beste tip van de hele week. En Peter, ja, het nieuws gaat over HBO deze week.
Ja, klopt. Ik weet niet of Debbie nog langskomt voor het nieuws.
Ik weet niet of Debbie is. Zal ik eens even kijken? Zal ik even de deur open doen en kijken of Debbie er is?
Het nieuws.
Toch.
Jazeker. Jullie hebben het al een klein beetje gespoild, maar we gaan het hebben over HBO Max. Een nieuwe streamingdienst waar alles van Warner Bros. En HBO op terecht komt. Want er is een Nederlandse release date.
Ja.
Vanaf
Vertel.
8 maart, dus volgende maand al. Vanaf 8 maart kunnen we ook in Nederland een abonnement nemen op HBO Max. En dit wordt wel een geduchte concurrent voor Netflix, denk ik. Want ja, alles van Warner Bros. En van HBO verschijnt erop. De prijs is nog niet helemaal bekend van Nederland. Die gaan ze later onthullen. Maar ik weet wel al dat het in Zweden wordt aangeboden. En daar kost het tussen de 12 en 10 euro. Dus ik schat dat je ongeveer de prijs van een Netflix abonnement moet betalen. Wat verschijnt er allemaal op? Een paar voorbeelden. Warner Bros. Heeft natuurlijk alle Harry Potter films. Space Jam. alle DC superheldenfilms van Batman tot Superman en Batman versus Superman. En natuurlijk ook alles van HBO. Dus Game of Thrones staat er helemaal op. Maar ook andere topseries zoals The Wire, Band of Brothers, The Sopranos. Dat kun je allemaal gelijk op 8 maart of binnenkort verwachten. Het hangt er nog een beetje vanaf van wat voor deals ze hebben gesloten met Ziggo. Waar eerst alles van HBO op verscheen. Maar ik schat dat Curb Your Enthusiasm ook in de toekomst op HBO Max exclusief wordt aangeboden.
Ja.
Ja, wat verder ook een leuk detail is. Warner Bros. Die heeft beloofd dat al hun bioscoopfilms 45 dagen na release op de streamingdienst terechtkomen. Dus dat is echt al supersnel.
Ja.
Dus gelijk vanaf 8 maart kan je ook de nieuwe Dune bijvoorbeeld kijken op HBO Max.
Hey, en is dat dezelfde strategie als die Disney op dit moment voert, die 45 dagen?
Niet helemaal. Disney die experimenteert er nog een beetje mee.
Ja, toch?
Sommige films zoals Encanto, die hebben ze relativ snel op de streamdienst gezet. En dat kwam voornamelijk door corona. En ze hebben ook geëxperimenteerd met een VIP-prijs van dat je nog een keertje iets van €21 moest bijbetalen bovenop je abonnement.
Die film, was het Mulan of nee?
Ja, Mulan.
Die was toen opeens $25 of zo op Disney Plus midden in de pandemie.
Ja.
Waar mensen Disney Plus abonnees niet zo blij van werden, geloof ik.
Nee, het voelde toch alsof je twee keer moest betalen voor de dienst.
Maar ik denk dat die streamingdiensten ook enorm hebben moeten improviseren en experimenteren met hoe ze dingen moeten uitbrengen door corona natuurlijk.
Ja, ik vraag me af of Disney Plus tot nu toe winst heeft gemaakt. Ik weet niet of daar de cijfers al bekend van zijn. Maar dit zijn sowieso allemaal investeringen door de studio's. Omdat ze zien, ze zagen natuurlijk de afgelopen jaren dat Netflix oppermachtig werd. Dus dit is Warner Bros. Een oorlogsverklaring aan Netflix. Verwacht geen nieuwe Warner Bros. Films meer op Netflix.
Nee.
Maar wel, ik denk Peter, als ik jou zo kijk, dan hebben ze in ieder geval en mezelf kennende. Ik weet dat we twee van de drie mensen hier in ieder geval die nu aanwezig zijn bij deze podcast een abonnement gaan nemen.
Ja,
ik denk drie hoor.
Nou,
ik ook. Ja, ik kijk bijvoorbeeld enorm uit naar And Just Like That. De lang verwachte reboot van Sex and the City.
Ja, ik geloof dat je die zelfs gelijk op 8 maart ook kan kijken.
Ja, zeker, want hij is al een aantal afleveringen onderweg in de VS. Dus,
en in het najaar verschijnt ook nog een Game of Thrones prequel. House of the Dragon, exclusief voor HBO Max. En waar ik zelf echt heel erg benieuwd naar ben, die staat ook gelijk op 8 maart op de streamingdienst. Peacemaker met John Cena, die zijn Suicide Squad personage opnieuw speelt. Dat is een soort van kwaadaardige Captain America, moet je dan denken. Ik heb de intro op YouTube daarvan gezien. En die is zo hilarisch.
Die is fantastisch.
Ja, alle luisteraars, check even op YouTube Peacemaker intro. Dan wil je dat gewoon gelijk zien.
Ja, ik wil gewoon een uur naar die Peacemaker intro kijken en hem op repeat zetten. Want ik heb hem ook toen jij hem geplucht had, heb ik hem al 3 keer gekeken. Maar hij is echt perfect.
Ja, ik had hem ook op Twitter al gedeeld.
Zijn we bij de drie releases aangekomen die wij alle drie gekeken hebben. Ik heb zelf Nightmare: The Perfect Chaos gekeken op Netflix. Het is een beetje een out-of-the-box documentaire. Een sportdocumentaire die ik wilde bespreken. Het gaat over de opkomst bij zijn voetbalclub Santos. De gloriedagen bij FC Barcelona. En het Braziliaanse nationale team natuurlijk. En het sluit af met de tumultueuze jaren bij Paris Saint-Germain. Ja, het wordt wel gebracht als een voetbaldocumentaire, maar het is eigenlijk één grote Neymar-reclame. De helft van de documentaire gaat gewoon echt over het bedrijf, het marketingbedrijf achter Neymar. En over hoe het merk Neymar het best uitgenut kan worden. En ik denk ook dat dit de enige sportdocumentaire is waarin de vader van de sporter meer aan het woord is dan de sporter zelf. En die Neymar senior, dat is echt een vervelende, op geld belust persoon. Om een voorbeeld te geven, hij zegt op een gegeven moment ook: ja, in 2010 verdiende ik al $10 miljoen. En dat is dus niet de voetballer Neymar die nu aan het woord is, maar dat is de vader. Die zegt dus: ik verdiende $10 miljoen. Ja, dan denk ik, dit is gewoon een heel verkeerde insteek.
Maar hoor je dan
maar
ook
is dat
Neymar
omdat
daarna?
Hij zijn manager of is hij?
Ja, Want die vader die heeft dus het bedrijf opgericht rondom Nijmegen Junior. En dat is eigenlijk de basis van deze hele documentaire serie. Ze laat heel erg zien hoe dat daar aan toe gaat. En die vader is daar de directeur van. Dus die loopt ook al heel veel beslissingen te nemen over de loopbaan van Nijmegen. Ja, en dat is gewoon als sportdocumentaire is dat gewoon niet zo interessant. Ook niet omdat die vader gewoon een vervelende man is.
Maar dat is best wel een cliché verhaal in de sportwereld, toch? Dat achter topsporters, dat daar meestal een hele pittige vader of moeder achter zit.
Je hebt toevallig ook nu een film van Will Smith in de, in de bioscoop, waarin hij een pushy vader speelt.
Ja, en nou is het nog niet eens zozeer dat die vader maar heel erg gepusht heeft in zeg maar het sportieve, het hoogtepunt bereiken op sportief niveau. De wereldtitel of de Champions League winnen. Hij pusht hem gewoon om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus
Een beetje de mannelijke versie van Kris Jenner?
Ja, dat zeker. Maar deze man is
een soort imperium bouwen van koffiekopjes tot...
Weet je, ze doen het goed. Want Neymar heeft volgens mij... Ja, Charlene, je zei deze week al op de app. Volgens mij heeft Neymar 150 miljoen Instagram volgers.
Ik zoek het er meteen even bij voor de fact-checking.
Dus ze doen ergens wat goed.
Maar is dit dan een soort van glory halleluja documentaire? Of laat ze ook wel die kritische noot zien?
Ze laten zeker de kritische noot zien, want Neymar die wordt in de voetbalwereld. En
169 miljoen.
Nou, daar ga je. Dus dan doe je ergens op marketinggebied doe je iets goed. Maar Neymar die heeft niet zozeer iets om te laten zien wat hij als hoogtepunt bereikt heeft. Dus je zit ook niet echt in die documentaire, zit je niet naar mooie voetbalmomenten te kijken. Dus naar 100 doelpunten van Neymar of het moment dat hij een wereldtitel beslist of een kampioenschap door zijn aanwezigheid beslist. Nee, je zit eigenlijk vooral naar kletsende mensen te kijken. En die documentaire kent dus ook geen spanningsboog. Er wordt nergens naartoe gewerkt. Ook omdat de carrière van Neymar tot nu toe nog loopt en hij de afgelopen jaren eigenlijk niets bereikt heeft. Voetbalkenners, die weten dat. En dat is een beetje het probleem. Je zit naar iets te kijken, maar je weet dat het niet tot een apotheose gaat komen of zo. Waarom ik door ben blijven kijken, is omdat die mensen zelf gewoon karikaturen van zichzelf zijn. Het is fantastisch. Die Neymar die heeft een huis en daar staan hele grote schilderijen. Nou ja, wat kan hij betalen? Hij kan alles ter wereld betalen. Rembrandt en zo, die kan hij gewoon op de wc hangen. En er hangen alleen maar schilderijen van zichzelf.
Het doet me heel erg aan Paris Hilton. Wat Hilton in me opkomt is, weet je, hij is gewoon een merk. En blijkbaar een heel succesvol merk. Ja. Die ze in allerlei momenten, op allerlei manieren proberen uit te venten. Maar dat is niet per se omdat ze de beste zijn in het... bijvoorbeeld Paris als DJ of zo. Het is niet dat de beste... Maar ze verdienen door alles eromheen. Ja.
Dat is het.
Dat model is het. En dan hoort een documentaire... Dat model wat ze om zo'n imperium te bouwen, zoals Paris Hilton of Kardashian nog beter heeft gedaan. Of dat daar hoort dan op een moment een documentaire. Dat staat gewoon in het plan. Noem ze maar op. Ik bedoel, Ali B heeft het ook geprobeerd. Alleen dat is. hoe heet dat?
Wat is er gebeurd met hem?
Ja.
Die documentaire is nu niet meer te zien. Die is van Videoland geroetst.
Maar is Neymar ook iemand van het kaliber Paris Hilton? Ook een fascinerend persoon om te volgen?
Neymar, charismatisch?
Want het is gewoon een jongetje. Weet je wat hij wil? En het is niet eens zozeer dat er dan uit die documentaire blijkt dat het een jongetje is dat alleen maar wil voetballen. Dat voetballen, dat het hoogste goed is voetballen. Nee, het liefste wil hij gewoon eigenlijk gamen en op stap om met mooie vrouwen te dansen. Dat is wie hij is.
Oké, plotseling mag ik hem wel wat meer.
Ja, hij schijnt ook zo'n bitje te hebben om zijn gebied mooi te maken.
Kijk.
Dat hebben alle grote de wereld, hebben dat.
Lijkt me ook handig in de voetbal, weet je. Als je nog eens een bal tegen je smoel aankrijgt.
Is niks aan hand.
Ja.
Waar komt hij eigenlijk vandaan?
Brazilië.
Oh, Brazilië. Ja.
Dus het is wel swingend wat je allemaal ziet. Maar als je echt een goede sportdocumentaire wil kijken, dan zou ik zeggen, check dan The Last Dance van Michael Jordan. Dat werkt ergens naartoe. Dit gaat echt alleen maar over het merk Neymar. En dat vind ik zelf minder interessant.
Dus toch geen aanbeveling?
Als je Neymar leuk vindt en als je houdt van voetballen, dan moet je dit gewoon even kijken. Maar verwacht niet dat je met geknepen billen op de bank zit te wachten tot het ultieme moment komt dat Neymar met een prachtige omhaal de wereldtitel beslist. Dat ga je niet zien, want het is Neymar.
Nou, duidelijk. Dan ga ik het niet kijken.
Peter, jij hebt wel iets, ook, we hadden het net over iets kleurrijks. Je hebt een animatieserie gekeken.
Ja, ook dit is eigenlijk een soort van topsport. Want het is gebaseerd op een spel genaamd Dungeons and Dragons. En deze volwassen animatieserie heet The Legend of Vox Machina. Het is een volwassen animatieserie en daarmee bedoel ik dat er heel veel in wordt gezopen en gescholden en dat er onnodig veel geweld in zit. Dus ik vond het leuk.
Dit klinkt heel erg als Peter.
Ja, dit is echt fantasy met de hoofdletter F.
Ja.
Als The Lord of the Rings de grootvader van moderne fantasy verhalen is, dan kun je Dungeons and Dragons wel de vader van de moderne fantasy noemen. Want er zit van alles in dat je verwacht. Elfjes, orks, draken. Maar ook een vampier komt er in de eerste drie afleveringen langs van Vox Machina. En ik laat jullie even wat zien, want Dungeons and Dragons, wat is dat nou? Dat is een soort van bordspel waarbij de spelers allemaal hun fantasy-personages spelen en ook echt moeten improviseren in gevechten en in bepaalde situaties. En daarvoor heb je allerlei dobbelstenen. Ik heb hier een bakje dobbelstenen. En dan moet je met dit soort dobbelstenen gooien. Ik laat jullie nu een 20-zijdige dobbelsteen zien.
Ik dacht ik zal de luisteraar vertellen wat er het is. Een 20-zijdige, en daar heb je er een hoop van. Want ik moet ook wat achtergrondinformatie geven over Peter. Peter is een Dungeons and Dragons speler. Peter, want jij zit dus gewoon op een vrijdagmiddag, begin jij om 2 uur 's middags en eindig jij om 2 uur 's nachts met Dungeons and Dragons,
nou,
toch?
Nou, nee. Ik moet wel zeggen, de mensen in mijn groep hebben wel een leven. Mm-hmm. Dus we doen het voornamelijk in de avonduurtjes. Doe het dan. En ja, dan kan het wel eens van 8 uur 's avonds tot 12 uur 's nachts zijn. En dan het liefst willen we dan nog wel tot 5 uur 's nachts door. Maar dan moeten mensen de volgende ochtend weer werken. En we zijn wel verantwoordelijke volwassenen.
Maar heb je wel eens wat is dan het langste? Heb je wel eens heel de nacht doorgehaald met dat spel?
Oh, we hebben wel een paar keer een weekend weg zijn we geweest. En dan inderdaad gaat het tot 3 uur 's nachts of 4 uur 's nachts door.
Waarom wilde je die dobbelsteen laten zien?
Omdat het is een fascinerend spel. En het is superleuk om te laten zien. Maar Vox Machina is ook gebaseerd op een groep stemacteurs die je via een YouTube-kanaal het live gespeeld hebben. Dus dit is eigenlijk een remake van hun avontuur.
Ik begrijp, je hebt net 3 zinnen gezegd waar ik 0 van heb begrepen.
Oké, nog een keertje. Er is een groep professionele Amerikaanse stemacteurs.
Ja.
En die zijn met elkaar bevriend geraakt doordat ze allemaal Dungeons and Dragons spelen. Die hebben op een dag, nou 10 jaar geleden ongeveer, hebben die gezegd: wat als wij onze sessie gaan livestreamen?
Mm-hmm.
Dus toen zijn ze gewoon letterlijk met z'n allen om de tafel gaan zitten met de camera's op hun gezicht.
Oh.
En zijn ze het gaan spelen. Terwijl ze hun personages spelen met gekke stemmetjes en allerlei borden met figurines van monsters en zo. En dat werd zo'n fenomeen dat ze inmiddels miljoenen fans hebben. En die hebben via Kickstarter, een geldinzamelsite, hebben ze meer dan 11 miljoen euro verzameld voor deze animatieserie.
Wauw, dus ze hebben het zelf kunnen financieren, soort van.
Ja, en dat hebben ze toen aan Amazon Prime verkocht. En zo zijn we nu bij The Legend of Vox Machina terechtgekomen.
Die Amazon zet elke week 3 afleveringen online, hè?
Ja, het eindigt ook gelijk met een lekkere cliffhanger. Ik mocht al een klein beetje verder kijken van Amazon. En het smaakt zeker naar meer.
Is het mooi getekend?
Het is heel mooi geanimeerd. Het is van, geloof ik, dezelfde studio als Netflix Castlevania-serie. Dus als je dat een belletje doet rinkelen, dat is ook een fantasy-serie met heel veel geweld en toffe gevechten erin. Dus ja, ze hebben heel goed die studio uitgekozen. Maar Vox Machina heeft ook heel veel zelfspot. De personages zijn heel erg quirky. Er zitten heel veel droge situaties in die duidelijk uit dat improvisatiewereldje komen.
Nou, Ik zie een mooi bruggetje naar wat Charlene heeft gekeken. Om het nog even af te sluiten, Peter. Het is te zien op Amazon Prime Video. Elke week 3 nieuwe afleveringen. Ja. Als ik het goed heb, ik heb zelf ook gekeken. Ik vind het ook fantastisch. Dus ik zit deze vrijdag, denk ik, als het normaal loopt zoals bij Amazon loopt, klaar voor de volgende.
Er zit ook een bepantserde beer in, genaamd Trinket.
Precies.
Dus dat is nog een reden om te kijken.
Improvisatietheater, Charlene. Curb Your Enthusiasm. Waar is dat te zien op dit moment nu nog?
Op dit moment nog bij Ziggo. Ziggo, ja. Movies en Series staan alle seizoenen van Curb vooralsnog op.
En jij hebt het 11e seizoen gekeken?
Ja, ja, ik vind sowieso Curb wel echt een van de grootste cadeautjes die er op dit moment nog zijn, ja, voor de televisiekijker. Ja, zijn jullie fan? Heb je het wel eens gezien?
Ik heb fragmenten ervan gezien. En daarna heb ik Seinfeld gekeken. En toen zag ik dus het personage George Costanza. En toen dacht ik bij mezelf, holy shit. Hij heeft toen gewoon zichzelf erin geschreven. Alleen hij durfde hem niet te acteren.
Larry David, ja.
Ja, Larry David. Even voor de uitleg voor de luisteraars. Larry David was ook een van de genieën achter Seinfeld. En die heeft dus daarna Curb gemaakt.
Ja, ik wou net zeggen, want jij zei, meestal is het andersom. Meestal hebben de mensen eerst Seinfeld altijd bekeken. En Larry David was inderdaad samen met Seinfeld hebben ze Seinfeld geschreven. En hij is ook een beetje een een stand-up comedian back in the day. Maar Curb Your Enthusiasm is dus inmiddels al 11 seizoen lang een serie over Larry David, die eigenlijk de verhoogde versie van zichzelf speelt. Samen met allerlei. Larry David is lekker rijk geworden door Seinfeld. En die leeft een lekker leventje in Beverly Hills. Waar die te midden van zijn bekende vrienden, zoals Ted Danson, Jeff Garlin, comedian Richard Lewis, zien we vaak voorbij komen. En hij heeft een. Zoals ook vrij gebruikelijk is in van die grote huizen in Beverly Hills, iemand in een tuinhuisje wonen. En dat is Leon, gespeeld door J.B. Smoove. Deze mensen bij elkaar, dit zijn allemaal zulke, ik wou zeggen, hyper intelligente comedy talenten. En die gaan dus ook letterlijk, daarvoor maakt dit bruggetje met improvisatie, met een paar grove schetsen aan de slag met zo'n seizoen. Ja, er zijn wel wat grote lijnen in hoe het. Want er zit echt wel een rode lijn in.
Begrijp ik dan dat ze deels improviseren dus?
Ja, er zitten in het verhaal, in het seizoen zitten wel een rode draad. Of zitten twee verhaallijnen eigenlijk die uitgewerkt worden. Maar voor de rest alle gesprekken en hoe dat wordt allemaal geïmproviseerd. En dat, ja, dat is. Het is gewoon. En dat is gewoon geweldig. Ik dacht echt,
wat voor humor is het? Is het echt Seinfeld, soort van.
Onder andere, Larry David is sowieso natuurlijk iemand die door van alles geïrriteerd raakt. En in allerlei super ongemakkelijke situaties belandt. En heel veel dingen zegt die je niet per se hoort te zeggen. Dus dat is gewoon heel erg. De situaties die voorbij komen zijn heel erg vergelijkbaar met die we uit Seinfeld kennen. Met rare mensen die je tegenkomt. Of gênante dingen. Dat is gewoon heel veel Seinfeld-esque. Alleen dan anno nu. En met bekende acteurs die je kent. En wat het is gewoon allemaal heerlijk op het randje. Ik bedoel, vorig seizoen ging hij bijvoorbeeld pontificaal met een Make America Great Again pet door het zeer blauwe, liberale Beverly Hills lopen. En dan zag je dus dat iedereen bij hem uit de buurt wilde blijven en niemand met. Nou goed, dat soort.
Oh, ik heb die scène gezien, want ik geloof dat hij dat deed omdat hij dan een vrije tafel kreeg in het restaurant.
Ja,
toch?
Precies. Dat hij lekker, dat niemand hem lastig kwam vallen.
Slim.
En bij hem uit de buurt bleef op afstand, terwijl dat anders wilden ze nog wel eens wat van hem. Dus het zit vol met heel veel ongemak. En ook hoe ze met elkaar omgaan, of hoe ze schelden elkaar ook helemaal verrot op. Je merkt aan de improvisatie ook dat het zijn echte vrienden die elkaar al heel lang kennen en dit met elkaar doen. Dus je voelt, het voelt heel echt, terwijl dat het ook compleet absurdistisch en gek is.
En er komen HBO, allerlei dus leuke. Het is heel, heeft het door HBO ook een extra rauw randje, dat er heel veel in gevloekt wordt en zo?
Ja, het is wel. Ja, precies. Het is een HBO-serie, dus er zijn. Het is op allerlei kanten op het randje.
Kun je nu nog instappen, als je zou willen? Je zegt het seizoen 11. Denk je nou, moet ik eerst bij seizoen 1 beginnen?
Ja, het is wel leuk, want het is een beetje omdat er steeds meer echt wel een verhaallijn over het hele seizoen zit. Maar je kan ieder seizoen, zou je er op zich in kunnen stappen. Maar ik vind het wel echt iets qua kwalitatief, of hoe bijzonder het is, of hoe kwalitatief dat ga je niet meer, dat ga je niet meer zoveel meemaken. Het is allemaal zo. Dus ik vind dat wel echt een cadeautje. Dus iedereen aanraden.
We hebben op superguide.nl ook meerdere comedy serielijstjes met aanbevelingen. En ik zie hem ook altijd langskomen. Maar ik geef eerlijk toe, ik moet er nog aan beginnen. Dus. Wie weet dat het dit jaar het
als
jaar wordt.
Als je in die wereld terechtkomt.
Ja, we zijn bij de overige releases aangekomen. Even waar iedereen benieuwd naar is wat er de komende week te zien is. Na dit item volgt de geluidskluis van Peter. Dus blijf zeker even luisteren. Het zijn niet de minste series die beginnen op de streamingdienst. Laat ik beginnen bij Apple Plus. Die brengt Suspicion. Dat is een thriller-serie waarin vier op het oog doodnormale Britten van ontvoering worden beschuldigd in Amerika. Die heeft een aantal hoofdrolspelers waar je u tegen zegt. Uma Thurman bijvoorbeeld. Mm. Maar ook Kuno Nayyar. Dat is Raj Kutrapali uit The Big Bang Theory. Wel aardig om te kijken hoe die het in een serieuze thriller-serie doet. Prime brengt onder andere Fat Tuesdays. Dat is een driedelige documentaire serie over een. Dat is een volledig zwarte comedyavond geweest in de Comedy Store in de jaren 90. Waar vooral zwarte comedians mochten optreden. En dat is een beetje toen een cultding geworden. En daar is nu door Prime een driedelige documentaire serie over gemaakt. Maar waar meer mensen denk ik op zitten te wachten misschien wel, is het eerste seizoen van Reacher. Dat is een crime thriller gebaseerd op de Jack Reacher boeken van Lee Child.
Oh, juist.
Iedereen was toen, of een aantal jaar geleden, een beetje gepikeerd toen voor de filmversie Tom Cruise
hè?
Ja, die werd toen geselecteerd. En dat klopte niet helemaal. Ik heb die boeken
Hij is een piepkleine acteur, toch?
Precies. En die ik heb die boeken allemaal gelezen. En die hoofdpersonage, dat is gewoon een gast van 2,5 meter breed, is dat. En een woeste man. En die slaat iedereen helemaal in elkaar. En in een puinpoeder. En dat konden mensen bij Tom Cruise toch niet opbrengen. Nu hebben ze voor deze serie het beter gedaan. Daar hebben ze Alan Ritchson neergezet. En dat is een gast, die is zo breed. Dat is niet normaal. Het is echt fantastisch hoe goed hij eruit ziet. In de voorstukjes die ik gezien heb, is hij ook dus alleen maar aan het knokken. En hij zegt ook van tevoren tegen een groep mensen. Dus er komt een groep mensen, zoals je ze kent in de trailers. Er komt een groep mensen op hem af. En hij zegt dan van jongens, ik snap dat jullie mij willen in elkaar willen gaan slaan. Maar let op, ik ga jullie in elkaar slaan. Dus kunnen jullie nu beter weglopen? En wat denken jullie? Lopen ze weg? Nee, natuurlijk lopen ze niet weg. Nou, die liggen dus een minuut later op de brancards. Dus ik ben wel, daar heeft Prime een heel seizoen van gemaakt. Dat is denk ik wel aardig om even te checken.
Lekkere snackserie.
Dat dacht ik, ja. En daarover gesproken, Netflix heeft nog twee nieuwe seizoenen van bestaande series uitgebracht. Een romantische dramaserie, dat is Sweet Magnolias, het tweede seizoen. En een Disenchantment, het vierde seizoen. Dat is een satirische fantasy animatieserie.
Oh ja, de Vox Machina van Netflix.
Precies. Genoeg te kijken dus de komende week. Peter, ook genoeg te luisteren hoop ik de komende tijd. Want jij hebt weer een geluidskluis voorbereid.
Ja, hij staat weer naast mij.
Nou.
Helpen jullie mij even om de deur te openen? Wow, die ging gewoon supersonisch op het eind.
Nou.
Nou, in de geluidskluis laat ik jullie een iconisch geluid uit een film of serie horen. En jullie moeten dan raden uit welke titel het precies komt. Raden jullie het geluid goed, dan krijgen jullie een punt. Is het fout, dan houd ik de punt. De stand is nu 1-1, dus eens kijken wie er de leiding neemt deze week. Daar komt-ie. Ja, ik had misschien even moeten waarschuwen dat het nogal hard is.
Kun je hem wat zachter zetten?
Nee, ik dacht, ik doe mijn ogen dicht om hem beter, zeg maar, te kunnen in me op te kunnen nemen. Maar
kun je hem nog wat zachter zetten en dan nog een keer afspelen? Want we zijn een beetje, ik zit tegen het plafond aan.
Dan komt hij.
Het lijkt mij een beetje een box die ontploft. Zo'n gevangenis luidspreker waar dan ellende door klinkt.
Je hebt zeker een hint nodig.
Ja, het klinkt mij een beetje als... hoe heet het? Michael Jackson heeft een nummer gemaakt met de hoofdrolspeler, met Macaulay Culkin. Waarin Macaulay Culkin heel hard op een gitaar gaat spelen.
Oh ja, ja.
Daar klinkt dit. Dat vind ik een beetje klinken. Maar misschien is het inderdaad de hint. Gaat ons misschien helpen.
Oké, hier is de hint. Het is iets heel erg groots. Dus het zou die speaker van Macaulay Culkin kunnen zijn. Want volgens mij was die huge.
Ja, dat is, en hij blaast daarmee het hele huis op. En zijn vader door het dak. Charlene, ik kijk jou aan.
Het is iets heel erg groots. De T-Rex uit Jurassic Park.
Kijk, dat is misschien een goede... Dus Jurassic World, Jurassic Park is misschien een goede eerste antwoord.
Het klinkt wel iets... Ja, het heet wel iets monsterlijks, ja.
Maar het is niet... Is
of
het,
Godzilla? Is
ja, dat wilde ik zeggen, Charlene. Is het misschien Godzilla? Daar ga ik dan. Dan laat ik die gevangenis luidspreker even lopen. En dan ga ik door dat groots ga ik dan op Godzilla zitten.
Godzilla voor Gijsbert. Ja. En Charlene, jij doet de T-Rex van Jurassic Park. Oké. Charlene, jij hebt het fout. En Gijsbert, jij hebt het helemaal goed.
Echt waar? Goed,
ja,
yes.
Gefeliciteerd. De stand is 2-1 bij deze.
Ja, ik werd geholpen door Charlene hoor. Maar er zijn heel veel verschillende Godzilla's. Waar heb je deze uit gevist?
Dit is de brul van Godzilla uit de jaren 50. Ja, 1954 uit mijn hoofd. Dus dit is echt de allereerste. Eigenlijk, je hebt hele compilages, want er zijn blijkbaar Godzilla-fans die de nuances kunnen vinden in de jaren 50 en de jaren 80 versies van Godzilla. Maar voor zover ik kon vinden, is het altijd hetzelfde iconische geluid geweest dat deze gigantische hagedis maakt. En ik weet ook te vertellen hoe ze dat precies gemaakt hebben. Want componist Akira Ikufube maakte de muziek voor de allereerste Godzilla. En hij heeft het geluid gemaakt door met een rubberen handschoen over de losse snaren van een contrabas te wrijven.
Wat?
En ik gok dat iedereen op dat moment de zaal uitrende, want ik weet dat je kippenvel...
Ja, mijn nekharen gaan al bij de gedachten overeind.
Ja, het geluid gaat door merg en been, maar het is een van mijn favoriete monstergeluiden.
Nou, zeker omdat er ook een opbouw is, want je ziet dus in de keel van Godzilla begint het te borrelen. En je weet dan, nu gaat het komen. Dus nu, die mensen die films kijken, die zijn beter voorbereid dan wij net toen wij het geluid heel hard in onze oren kregen. Ik vind het een mooi geluid. Wil je nog één keer laten luisteren nu wij dit allemaal... Nu we weten dat hij uit 1954 komt?
Ja, ik geloof het wel.
Ja,
en dit geluid hoor je dus ook nog in Godzilla versus Kong, die vorig jaar verscheen.
Dezelfde.
Ja, ik vermoed dat ze weer met een rubberen handschoen over een contrabas hebben gevreven.
Kun jij de rubberen handschoen even pakken? Want dan gaan we Godzilla naspelen.
Ik heb hem hier bij me, toevallig.
Oké, we gaan naar de tussenstand, denk ik, Peter. Of had je die al geroepen?
Ja, 2-1 voor jullie. Maar 2-1. Ik snap dat je hem vaker wil horen.
Nee, dat was niet bewust. Omdat
ik pak
we
jullie volgende week terug.
Gelukkig. Wat hebben we nog meer in deze podcast? We gaan de bankzaak bespreken. Daarin hebben we op onze socials een vraag uitgezet. En daarna hebben we nog de super streaming tip voor jullie. Waarin we de beste tip van de week doen. Maar laten we even beginnen met die bankzaak. Want we hebben ontzettend veel reacties gekregen. We hebben namelijk gevraagd, welke film hebben jullie al meer dan 5 keer gezien? Nou, ik ga ze niet allemaal noemen, want dat is te veel. Maar ik kan wel echt een selectie eventjes roepen. Ken VDV _ die zegt Ready Player One. E.LLLEN, dus ik denk dat het Ellen is, die zegt External Sunshine of the Spotless Mind. Movie Maniac 84, die zegt The Crow. Dan hebben we Manu...
The Crow,
Sorry?
The Crow.
Ja, ik zit heel slecht in mijn Engelse uitspraak.
The Crow. Dat is die film waar ook een acteur is overleden, toch? Dat is een van de weinige andere films waar ook op de set een pistool is afgegaan, wat niet helemaal hoorde.
De hoofdrolspeler kwam, geloof ik, om te blijven.
Het zijn allemaal Engelse filmtitels, Peter. Ik durf niks meer te zeggen.
Nou, tot nu toe doe je het aardig goed, hoor. Er was eentje fout.
Blade Runner is door Ed Huisman heel vaak gekeken. Parent Trap door Tessie _LB. Ramona Radumassa, die zegt The Dark Knight. Ruud Akkerman zegt Pulp Fiction. Nou heb ik nog een aantal keer Harry Potter en Lord of the Rings. Maar goed, die heeft denk ik de hele wereld hebben die al meer dan 5 keer gekeken. Peter, wat heb jij? Hoe zou je dit antwoorden?
Mijn eerste antwoord was eigenlijk, ik kijk zelden films opnieuw. Maar nu je dit hele lijstje opnoemt. Ik heb Harry Potter ook regelmatig gezien en The Dark Knight. Maar eentje die ik meer dan 5 keer gezien heb en die ik nog wel 5 keer kan zien, is de Indiana Jones trilogie. Die heb ik vorig jaar midden in de coronapandemie opnieuw gekeken op Netflix allemaal. En they still hold up. En ik heb me weer verbaasd over alle toffe details die me opvielen.
Dr. Jones.
Ja. Ik was bijvoorbeeld ook helemaal vergeten dat in die eerste film dat aapje, dat die voor de slechteriken werkte.
Ja.
Dus ja, hoe vaak zie jij een film waarin je verraden wordt door een aap?
Nou, jij al 5 keer.
Ja, meer dan 5 keer, zeker.
Charlien, wat heb jij op jouw lijst staan?
Er is heel veel om van te kiezen, maar eentje die ik echt waanzinnig vaak heb gezien is Dirty Dancing.
Oh ja.
Jij begint er ook heel erg mee bij te glunderen.
Ja, en Patrick Swayze. Ik bedoel, er is nooit ik heb nog nooit een dansende man. Ik kan geen aantrekkelijker man bedenken. Dansende man aantrekkelijker. Ja. Nou, zo. Ik kom niet uit mijn zin. Maar ik vind dansende mannen heb ik niet zo. Heb ik niet per se super aantrekkelijk. Maar Patrick Swayze deed het wel echt op een hele coole manier.
Ook gewoon een steengoede acteur. Hij is echt veel te vroeg gegaan.
Ja. Absoluut, absoluut.
Ik heb zelf een rare op het lijstje staan. Dat is The Rock.
Oh, met Sean Connery? Ja. Over elke dress?
Ja, het is zo raar. Maar dat is ook een van die films inderdaad. Die is al uit 1994. Toen je nog gewoon, bij wijze van spreken, alleen Nederland 1, 2 en 3 had. En toen had je net zegt, Charlene, je had gewoon niet zoveel keus. En ik blijf daar gewoon altijd bij hangen. Ik vind het een fantastische film.
Ja, geen idee waarom. Ja, dat snap ik goed.
Met Nicolas Cage toch ook?
Ja, zeker. Ja. Zeker met Nicolas Cage. En ik moet zeggen,
toen in zijn goede dagen.
Nicolas Cage heeft geen slechte dagen.
Ja, dat was ook een goede Nick Cage.
Hij heeft geen slechte dagen. En ik moet zeggen dat Claire Forlani er ook in zit als dochter van Sean Connery. Mm-hmm. Van het personage in ieder geval. En ik was daar toen enorm verliefd op. Dus dat heeft ook meegeholpen dat ik die film wel wat vaker heb gezien.
Ja, heerlijke film. Misschien ook wel mijn favoriete Michael Bay film.
We zijn bij de super streaming tip aangekomen. En Netflix brengt weer iets raars. Ja, ik vind het zelf erg leuk bedacht. Het heet Murderville. En het is eigenlijk een mix tussen een misdaadserie gecombineerd met improvisatietheater. Dat is een beetje het thema van deze aflevering van Bankplakkers, denk ik. De hoofdrolspeler is Will Arnett. Dat is die kennen jullie misschien van BoJack Horseman of Arrested Development.
Zeker.
Hij speelt een detective. En hij speelt in een misdaadserie. En dat plot en het script staat vast. Dat is het basisgegeven. Maar dan halen ze er 6 bekende mensen bij. Bekende acteurs en actrices of presentatoren. Zoals 2 voorbeelden te noemen. Sharon Stone en Conan O'Brien. Niet de minste. Maar die weten dus niet wat er gaat gebeuren. Dus die komen unscripted in die misdaadserie terecht. Als zeg maar het hulpje van de detective. Die wel weet wat er allemaal staat te gebeuren. En ze moeten dus improviseren. En dan aan het einde moeten ze gaan aanwijzen wie de dader is geweest. Het is een beetje, in Nederland heb je De Vloer op. Dat is ook improvisatietheater, waar acteurs en actrices dat dus improviseren. Mm-hmm. Het is een beetje De Vloer op meets Baantje. En het is een superleuk concept, want mensen die belanden dus zonder iets weet in een moordcomplot. Het is een beetje Cluedo live.
Ja, Cluedo wou ik ook zeggen.
Cluedo live of zo is het.
Ja. Leuk.
Ja, ik vind het ook een superleuk concept. Ik ben wel iets minder, of ik ben wel voorzichtig optimistisch, Gijsbert. Want improvisatie kan super hilarisch zijn. Ik weet dat Conan O'Brien het heel goed kan. Maar het kan ook heel gauw strontvervelend worden. Dus ik ben razend benieuwd wat dit gaat worden. Ik hoop natuurlijk op het eerste.
Ik denk dat we hem wel eventjes gaan bekijken voor onze aflevering van volgende week. Maar daar zijn we nog niet aangekomen. We zijn eerst bij het einde van deze aflevering gekomen. Charlien, dank je wel weer dat jij in wilde vallen. Ik wil ook onze geluidsgoer Art Kok bedanken die deze aflevering in elkaar heeft geknipt. Onze luisteraars natuurlijk, die kunnen ons bereiken als ze dat willen op onze socials. Dat is @ bankplakkers. Dat kan via Instagram of via Twitter. Nou ja, op de ouderwetse manier kan ook nog. Dat is bankplakkers@gmail.com. En je kunt een review achterlaten of ons een aantal sterren geven. Dat helpt enorm. Vertel het ook tegen een vriend of vriendin dat je ons geluisterd hebt. En dat het leuk is, zodat zij ook weten wat er de komende week allemaal op alle streamingdiensten verschijnt. Want daar zijn ze denk ik heel erg mee geholpen. Dank jullie wel weer. Tot de volgende.
Doei doei. Dag.
Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoorde is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgoed Art Kok. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Tot de volgende!
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.